Dank u wel, Heer, dat we hier bij elkaar mogen zijn in uw naam. Heer, dank u wel voor uw geweldige zegen, elke dag weer opnieuw. Dat uw woord ook elke dag opnieuw weer nieuw is. Heer, uw woord is als zaad. Heer, en ik wil zo uw zegen bidden over het zaad wat vandaag gezaaid wordt door uzelf. Heer, ik wil u vragen of u mij de woorden wil laten spreken van u. En alle dingen die dat verhinderen, Heer, wil ik gebieden weg te gaan in de naam van Jezus. Amen. Over dat woord en zaad, wij hadden van een niet te noemen grootgrutter, hadden we een potje gekregen en daar kon je weer zand in soepel maken en zaad in zaaien. En dat zaad, dat was zo klein dat ik in mijn handen, dat krijg ik nooit verspreid over die aarde. Dat komt vast gewoon op een hoopje ergens erin. En ik had het erin gezaaid en gedaan wat er moest gebeuren volgens de verpakking. En ja, je zou haar zeggen, wat schetst mijn verbazing, maar ik verwachtte het eigenlijk ook wel een beetje. Het komt op. En dat is zo geweldig om te constateren dat het woord van God, als dat gezaaid wordt, dat het vrucht draagt. En dat dat begint, en dat plantje, dat is echt, dan moet je nog met een lampje zoeken, zou ik maar zeggen. Dat is nog haast niet te zien. Maar dat wordt, wat nu gezaaid is basilicum, en dat gaat groot worden. Dus dat gaat ook gebeuren met al het woord wat gezaaid wordt. En ik had van de week, we zijn, misschien weten jullie dat wel, we zijn in Servië geweest, bij de Roma's daar. En ik had deze telefoon had ik bij mijn collega, die wel eens vaker tegen mij gezegd heeft dat hij helemaal niets gelooft. Toen had ik zomaar een gesprek over wat hier nou op stond. Er staat Isis te volley. Heb je een idee? Kijk, zomaar ineens in het Servische. Dat is niet te geloven. En als je dat dan zo op je draagt, en wij hebben gewoon mensen gezegend met een sticker, of niet zozeer met de sticker, maar wel met het, wat erop stond. En daar, die liepen daar dus op een gegeven moment, vergeet je dat. Hè? En dat is, dacht ik ook, dat is eigenlijk wat je, dat gebeurt mij vaak, dat je dan, dat ik denk van, hé, maar ik ben zo gezegend, maar ik heb het zo vaak niet in de gaten, hoe gezegend ik eigenlijk ben. En als je, ik kom die sticker nu elke dag tegen, en dat helpt mij gewoon om dat ook gewoon op elk moment vast te blijven houden. Ik moest ook denken aan mijn leerlingen op school. En ik noem dan leerlingen, maar wij zijn zelf niet beter. Wij hebben zo'n mobieltje. En op het moment dat die zoek is, moet je kijken wat er gebeurt. Dan is leiding last. Dan is de paniek. Op school moeten wij leerlingen soms bewegen om mobieltjes in te leveren. Nou, dat is haast niet te doen, hè. Die worden op plekken verstopt, dat wil jij niet weten. Ze hebben hem altijd bij zich. En op het moment dat die zoek is, dan breekt de paniek uit. En ik dacht, wat moet het heerlijk zijn om dat God, dat je zo'n band hebt met God, dat op het moment dat je het even kwijt bent, dat je helemaal in de, dat je denkt van, wat nu, help! Mijn verbinding met de wereld is weg. Mijn verbinding met God is weg. Dat je dat gevoel hebt van, en wat Jezus ook constant, dat je constant ziet dat Jezus doet, hij zoekt contact met zijn vader. En ik was me er laatst ook zo van bewust dat Jezus ook niets kon doen, want hij was ook 100% mens, niks kon doen zonder het contact met zijn vader en zonder de zalving van de Heilige Geest. En dat is eigenlijk ook waar het over gaat vandaag, de zalving die Jezus had en de zalving die wij hebben. Wat goed dat jij gewacht hebt. Ja, hadden we geen eens afgesproken.
Ik laat jou lekker verhaal doen.
Deze kennen jullie natuurlijk allemaal. Zeg maar. Gerald? Nou, oké. Oh, jij staat er al.
Ik hou je in de gaten.
Deze tekst, die heb ik zo vaak gehoord. En ik kreeg hem zo duidelijk op mijn netvlies toen mijn vader overleed. Want die had dit als tekst. En die heeft in het laatst van zijn leven een ontzettende strijd gekend. Want hij voelde zich echt aangevallen door de vijand. Echt zo van, ja, maar nou, zo, nu sta je ongeveer voor de hemelpoort. En wat stelt dat geloof van jou nou eigenlijk voor? Toch helemaal niets, wat ben jij nou eigenlijk? En dit was wat hij vasthield. Dat hij zei van, ik geloof dat Jezus voor mij gestorven is. En daar hou ik me aan vast. En Jezus houdt jou vast. En dat heeft hij ook gedaan. En gelukkig ook dat hij dat ook nog ervaren heeft. Maar ik geloof ook zelf dat als hij die ervaring niet gehad zou hebben, ook dat God hem dan vastgehouden zou hebben. Want soms ga je door hele vervelende situaties heen. En dan denk je van, God, waar bent u? Net zoals die kinderen die hun mobieltje kwijt zijn. Van, help, wat moet ik nu? Maar dat Jezus gewoon altijd naar je omziet. En onze God de Vader ook altijd bij ons is. En de Heilige Geest die in ons woont, niet te vergeten. Wil jij eentje verder? Ik werd van de week, s'nachts wakker. En toen wist ik dat het over dit verhaal moest gaan. En de bloedvloeiende vrouw. En ik was zo daardoor geraakt. En dit plaatje vond ik erbij. En eigenlijk is dit de preek op zich. Dan heb je al in dat plaatje te pakken waar het over gaat. Deze vrouw, die heeft 12 jaar buiten de gemeenschap gesloten geweest. Want dan ben je onrein. Als je zeg maar dit probleem hebt als vrouw, dan mag je niemand aanraken. Niemand mag jou aanraken. En dan hoor je er gewoon niet bij. Dus ze mocht geen contact hebben met mensen. Ze mocht mensen niet aanraken. We hadden het net over hoe fijn het is als je bijvoorbeeld een baby zou mogen knuffelen. Gewoon je kinderen vast. Dat je een hug mag geven. Dat mocht allemaal niet, want ze was onrein. Dus in alle contacten was ze buitengesloten. En op een of andere manier heeft ze gehoord van Jezus. En ze is ook al, dat is ook, ik hoorde een collega van mij, die heeft longkanker. En die is dus een heel ver gaand stadium. En dan voel je in de docentenkamer zo'n bedrukte sfeer van, nou, we hebben hem eigenlijk al begraven. En dit is eigenlijk ook een beetje wat ik aan moest denken bij deze vrouw. Dat je soms denkt van, ja, maar dit is het einde. Iedereen om me heen vertelt, van de doktoren vertellen, van dit is, hier kunnen we niks aan doen. En dat heeft zij ook gehad. Maar wat ze doet is in dat alles zich uitstrekken naar die man van wie ze gehoord heeft, die Jezus van wie ze gehoord heeft, en ze gelooft, kijk, er staat, omdat ze over Jezus gehoord had, kwam ze door de menigte naar hem toe en raakte hem van achter zijn kleren aan. Dan dacht ze, als ik zijn kleren maar aanraak, dan zal ik gered worden. Zo'n sterk geloof dat als ze maar in de buurt zou komen van Jezus en contact zou maken met hem, dat al haar redding zou zijn. Wat een geloof. En dat, ik dacht van, als je gelooft, en in een situatie waarin het allemaal makkelijk is, dan is dat, lijkt dat ook redelijk makkelijk. Op het moment dat je in de plenaire zit, en die collega van mij, stuur ik een appje van, mag ik misschien voor je bidden, of ik wil het in ieder geval aanbieden. Want ik dacht, ik zat daar zelf mee in de knoop. En ik denk, als wij in Bulgarije en in Servië of waar dan ook maar voor mensen gaan bidden. En dat moet hier natuurlijk ook. Want als mensen zo zo in een doodstrijd zitten. De enige manier om daarmee om te gaan is ze aanbieden om, voor mij dan nu, mag ik voor je bidden? En hij zei hij gaf als antwoord van: op dit moment ben ik nog hevig aan het uitzoeken wie ik allemaal ben en waar ik sta en misschien op een later moment. Dus hij heeft, dus ik bid dat gaat komen, dat moment. Maar dat moment dat hij zich gaat uitstrekken naar Jezus, dan gaan er wonderen gebeuren. En wij hebben dat zo vaak gezien. En ik ben daar zelf zo door gesterkt. Dat Jezus dat doet. Ook nu nog. Op dit moment. Dat niet alleen toen was. Maar dat Jezus dat nu ook nog doet. Dat als Jezus jou aanraakt. Dat er altijd wat gebeurt. Deze vrouw was 12 jaar. Al in deze situatie. Soms denken wij dat er op hetzelfde moment iets moet gebeuren. We hebben zoveel getuigenissen gehoord van mensen die dan zeggen van: ja, maar later. En toen waren er gewoon geweldige dingen gebeurd, maar op dat moment zagen we dat niet. Maar op later moment was wel duidelijk dat Jezus ze aanraakte. In dit verhaal, wat in de Bijbel staat in Marcus, daarvoor zijn ze op weg naar het dochtertje van Jairus. En misschien moeten we dat eventjes opzoeken. Dan weet je de context een beetje. De bril even opzetten. Ik lees het ook even voor. Marcus 5, vers 21. Daar begint het. En toen Jezus opnieuw in het schip naar de overkant gevaren was, verzamelde zich een grote menigte bij hem. En hij was bij de zee. En zie, er kwam een van de hoofden van de synagoge, wiens naam Jairus was. En toen hij hem zag, wierp hij zich neer aan zijn voeten. En hij smeekte hem dringend: mijn dochtertje ligt op sterven. Ik smeek u dat u komt en de handen op haar legt, zodat zij behouden wordt en zal leven. En hij ging met hem mee en een grote menigte volgde hem en zij drongen tegen hem aan. Dat is wat er gebeurt rondom deze vrouw. In die menigte is ook deze vrouw. En ze zijn gericht op Jairus, want die komt met een vraag en dat vond ik ook zo geweldig. Jairus vraagt niet voor zichzelf, hij vraagt voor zijn dochtertje. Dan dacht ik ook van ja, volgens mij is het vanmorgen ook genoemd, dat je voor je kinderen bidt, dat je iets vraagt voor je kinderen. En wat doet Jezus? Hij geeft daar gehoor aan. Hij gaat daar naartoe. En onderweg zou je denken van nou, Jezus is ook een man, dus hij kan waarschijnlijk ook niet multitasken, dus hij moet ook maar één ding tegelijk doen. Dus hij gaat waarschijnlijk gewoon, oh dan ga ik naar Jairus. En wat er om hem heen gebeurt, is dan dat die vrouw, die raakt hem aan. Maar hij merkt dat niet. En dat is ook dat Jezus is daarin ook mens. Die vrouw raakt hem aan. En hij vraagt van: wie heeft mij aangeraakt? Hij voelde dat de kracht uit hem was weggegaan, staat er. Maar hij wist niet meteen van: oh, maar jij hebt dat blijkbaar gedaan. Hij benoemt niet meteen wat er gebeurd is. Hij voelt dat de kracht van hem is uitgegaan. En hij vraagt: wie heeft mij aangeraakt? Ik was aan het lezen, dus ik zal het even afmaken. En dan had hij dus gevraagd: mijn dochtertje ligt op sterven en kom daar naartoe. En hij ging met hem mee en een grote menigte volgde hem. En zij drongen tegen hem aan. En een zekere vrouw, die al 12 jaar bloedvloeien had en veel geleden had door toedoen van veel dokters en alles wat zij had daaraan uitgegeven had en geen baat gevonden had, maar met wie het veel meer erger geworden was. Nou, dat is dus wat ik net schetste, dat gebeurt. Deze had van Jezus gehoord en kwam van achteren, zodat niemand haar zag, want ze mocht niet opvallen, de menigte in en raakte zijn bovenkleed aan. Want zij zei: als ik maar zijn kleren kan aanraken, zal ik gezond worden. Zij zegt niet, ik denk dan dat ik gezond zal worden, dan zal ik gezond worden. En meteen droogde de bron van haar bloed op en merkte zij aan haar lichaam dat zij van die aandoening genezen was. En meteen toen Jezus merkte dat de kracht van hem uitgegaan was, keerde hij zich om in de menigte en zei, wie heeft mijn kleren aangeraakt? Dat Jezus zich letterlijk omdraait, dus hij is op weg om gehoor te geven aan het verzoek van de vader van het dochtertje, en hij draait zich om. Dus als Jezus ergens naartoe op weg is, dat wil niet zeggen dat hij geen tijd heeft voor jou, of voor mij, denk ik dan. Zo vertaal ik dat. Als ik probeer in geloof, of als ik in geloof uitreik naar Jezus, dan draait hij zich om. Hij draait zich helemaal om en wijkt van zijn route af en heeft daar aandacht voor. En dat vond ik zo'n geweldige boodschap. Eén is het geloof van deze vrouw. En twee is hoe Jezus op dat geloof reageert. En dat geloof, dat is eigenlijk waarvan ik denk van, hé, dat staat voor mij vandaag centraal. Van, wat houdt dat geloof nu in? Vroeger geloofde ik ook. Maar dat was voor mij een zittend geloof, vooral in de kerk zitten, en dat was het. En voor mij is het nu veranderd in een levend geloof, dat Jezus nu leeft en dat hij in mij leeft en dat ik daar gewoon kracht van krijg, levenskracht, dat in mijn werk wordt het anders. In onze relatie wordt het anders, naar de kinderen toe wordt het anders. Eigenlijk alles verandert. Ik zei je laatst, van toen ik Annelieke ontmoette, dat ik zo in de wolken was en dat andere mensen dat aan mij konden zien. Ik hoop nu nog. Maar, en dat is ook een beetje met Jezus zo. Van, je zegt soms ook de eerste liefde. Dat je de eerste liefde niet loslaat. Dat je gewoon daarin blijft. Dat je dat blijft vasthouden. En dat geloven dat het ook zeker gebeurt. Dat de beloftes die God gegeven heeft, dat hij daaraan vasthoudt. Want dat hij dat ook gaat doen. Dat hij dat doet. En dat hij dat in mijn leven doet. Dat ik dat gewoon zeker weet. En bij de twintigers was ook zo mooi dat. Dat heb ik altijd onthouden van. Een definitie van geloof in een land waar ze eigenlijk de taal niet spraken. En dat moesten ze de Bijbel vertalen. Hoe moesten ze geloven dan vertalen? En dat hadden ze vertaald in met je volle gewicht ergens op leunen. En dat is voor mij zo'n sterk beeld van als ik met mijn volle gewicht leun op het volbrachte werk van Jezus. Wat houdt dat dan in? Met mijn volle gewicht. Dat betekent dus. Dat ik, als ik denk van nou, weet je, op verjaardagen deze wel eens van die spelletjes, hè, doe je ogen dicht en laat je maar vallen. En ze vangen je wel op. Nou, dat dus. En ik doe het met Lucian, mijn kleinzoon, wel eens. Hè, dan zeg ik, we hebben zo'n grote bak, dan zet ik hem er bovenop. En dan denk ik, kom maar. Nou, hij doet dat niet, hè. Hij vertrouwt mij niet voor 100%. Ik weet niet hoe dat komt, maar in ieder geval. Hij doet dat niet. Hij denkt van, nou, het zou wel eens zijn. Nou ja, wat hij denkt, weet ik niet precies, maar hij doet het niet. En dat gevoel van, ik kan me zo in de armen van God laten vallen, want hij zorgt voor mij. En dan doet hij 100%. En niet dat ik op dat laatste momentje toch nog zelf me even aan vast moet houden. Nee, want hij vangt me op. En wij hebben thuis zo'n mooi schilderij hangen waar Petrus over het water toe naar Jezus loopt. En dat vind ik ook zo'n sterk beeld. Dat ik dat elke dag weer zie. Want als op het moment dat je naar Jezus kijkt, dan gaat het goed. Dan kun je op water lopen. Maar op het moment dat je even denkt van, wow, dan ga je. En wat doet Jezus dan? Pakt je. En dat is zo'n sterk beeld. Het hangt allemaal niet van mij af, maar het hangt van het volbrachte werk van Jezus af. Wil je eentje verder doen? Dit staat in Handelingen. Deze die hebben wij uit ons hoofd geleerd. En ons onderwijs. Maar hij is zo. Dit is wat. In een paar zinnen. Wat Jezus gedaan heeft. En wat hij nog doet. Van Jezus van Nazareth. Dat heb je niet gehoord. Van Jezus van Nazareth. Hoe God met hem met de Heilige Geest. En met kracht heeft gezalfd. Hij is rondgegaan. Weldoende en genezende allen. Die door de duivel overweldigd waren. Want God was met hem. Jezus van Nazareth. Hoe God met hem was. Hij heeft hem eerst gezalfd. Jezus, voordat hij zijn werk begon op aarde, is hij gedoopt. En is de Heilige Geest op hem gekomen. Als de Heilige Geest op je komt, dan kun je ook met de kracht van God uitstappen naar anderen. Uitstappen, dan kun je daarin, zeg maar, ook naar anderen toe dat brengen. Hij is met de Heilige Geest en met kracht gezalfd. Dat zalven, dat is zo belangrijk. Dat komen we straks nog meer tegen. Hij is rondgegaan. Dus toen hij gezalfd was, is hij niet blijven staan op die plaats. Hij is gegaan. Hij is rondgegaan. Weldoende en genezende. Alle die door de duivel overweldigd waren. Want hij kon dat doen omdat God met hem was. Hij kon dat alleen maar doen met de kracht van God en met de zalving van de Heilige Geest. En ik dacht van, wat gebeurt er nou eigenlijk met Pinksteren? Eigenlijk hetzelfde wat er met ons gebeurt. Het hangt niet van Pinksteren af, maar wat er met Pinksteren gebeurt, is dat mensen ook met die kracht van de Heilige Geest gezalfd worden. En naar buiten toe kunnen. Naar anderen dat kunnen laten zien. Niet vanuit hunzelf, maar vanuit de kracht van God. In 1 Johannes 5 staat: wie gelooft dat Jezus de Messias is, is uit God geboren. En de Messias is dus de gezalfde. Wie gelooft dat Jezus de gezalfde is, is uit God geboren. Want ieder die uit God geboren is, overwint de wereld. En het wapen waarmee wij de wereld overwinnen, is geen ander dan ons geloof. Als je bedenkt wat hier staat, dan is de vraag eigenlijk, als je het leest dit nog eens goed, wie overwint de wereld? Degene die gelooft dat Jezus de Messias is, overwint de wereld. En wij hebben, ik dacht daarbij, wij hebben zoveel in theologische termen verpakt. Maar als je dit tot je door laat dringen, en je denkt, wie gelooft dat Jezus Christus, de gezalfde, de Messias, is, overwint de wereld. Als je daaraan vasthoudt, dat geloof ik. En dat geloof heb je dan ook nog eens gekregen. Dat heb je gewoon gekregen. En als je dat vasthoudt, zeg dan ook: Heer, ik geloof dat Jezus de Christus is. En dat hij gezalfd is door u. En gezalfd betekent met de Heilige Geest gezegend. En al weldoende de wereld ingegaan. Dat is wat Jezus heeft gedaan. En dat hij de vijand heeft overwonnen. Als ik me daaraan vasthoud, dan overwin ik de wereld. En wat is de wereld? Alles wat ik als barrière zie, waarvan ik denk, als de bloedvloeiende vrouw, want dat gaat me nooit lukken. Dat gaat de artsen niet lukken, dat gaat helpen. En dan dat je dat beeld van de bloedvloeiende vrouw, die uitreikt van: als ik hem maar aanraak, dan zal ik genezen worden. Als ik hem maar aanraak, dan zal ik genezen worden van, noem het maar op, of van mijn depressie, van mijn, noem het maar op wat het is. Dat geloof, dat als ik naar hem uitreik, dan zal die dat doen. En die kracht van die Heilige Geest, waar we volgende week waarschijnlijk ook over gaan hebben, die is altijd bij ons, die is in ons. Hoe geweldig is dat? En ben je nog eentje filmen? In Markus 16, voordat Jezus naar de Vader ging, we hebben hemelvaartdag gehad. En ik vond het ook zo mooi dat jij vertelde dat jouw moeder dat wilde horen. En ik moest ook zo denken dat jouw moeder gelijk gedoopt zijn. Wie gelooft en zich laat dopen zal behouden worden. Maar wie niet gelooft zal veroordeeld worden. Dat geloof, want hij heeft het gedaan en hij zal het doen. Dat betekent dat je op grond daarvan behouden zult worden. Er staat wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden. Maar wie niet gelooft, zal veroordeeld worden. Er staat niet wie niet gedoopt is, zal veroordeeld worden. Maar ik heb zelf gemerkt, en daarom heb ik deze er wel bij gezet. Ik heb zelf zo gemerkt, een verandering in mijn leven nadat ik gedoopt ben. Dat kan ik niet beschrijven. En ik heb daar altijd tegen aangehikt. Maar ik ben opgegroeid in een gemeente waar de kinderdoop gebruikelijk was. Dus en mijn ouders waren op een gegeven moment, toen ik een jaar of 24 was, die zijn toen wel als volwassenen gedoopt. Dus ik heb me er altijd tegen verzet. Ik dacht, ja, maar ik ben... En op een gegeven moment wist ik gewoon, ik wil dat doen, want ik vond zelf, wat ik in de Bijbel lees, van als je met Jezus gestorven bent en weer opgestaan, ja, dat wil ik gewoon doen. Ik wilde dat gewoon. Op een gegeven moment wilde ik dat doen. En ik heb zo ervaren dat Gods geest me daardoor geraakt heeft, zou ik maar zeggen. Toen had ik echt het gevoel, ja, er is een Heilige Geest. Ik had daarvoor wel natuurlijk overal altijd over de Heilige Geest gehoord, maar ik had nooit, zeg maar, die kracht van de Heilige Geest ervaren in mezelf en wat dat nou betekent. En één voorbeeld is ook, toen ik op kamers zat als student, toen vond ik dat ik de Bijbel moest lezen. Want ja, dat hoorde je als christen te doen. En ik wilde een christen zijn, dus ik ging de Bijbel lezen. Dus ik las hele stukken uit de Bijbel, maar het zei me helemaal niks. En na mijn doop, en eigenlijk kan ik dat pas achteraf, terugkijkend kan ik dat zeggen, dat ik zoveel vreugde kreeg door het lezen in de Bijbel, dat ik gewoon steeds meer wilde weten en steeds meer wilde leren van wat God nu eigenlijk zegt. En wat hij in zijn woord ook zegt, dat het elke dag nieuw is. Ja, dat is zo. En dat vreugde kan geven. Dat je met het woord bezig kan zijn. Dat je denkt van, is er nu al een uur om of meer. Dat je gewoon daar zo lang mee bezig kan zijn. En dat vreugde geeft. Dat kende ik niet van tevoren. Dat is iets wat de Heilige Geest doet. En dat is zo ontzettend mooi. Ook, dat zijn hele bijzondere dingen. En dat is zo persoonlijk gebonden. Toen wij naar Servië gingen toen. Het bidden voor mensen, dat heb ik ook geleerd. En dat je mensen mag aanraken, dat je mensen mag zegenen. Dat mag iedereen doen, elke gelovige. En wat voor kracht daarvan uitgaat. Jezus doet dat verschillend. Hè? Jezus raakt niet iedereen aan. Als je bekijkt in de Bijbel van waar er wonderen gebeuren rondom Jezus, dan is dat altijd anders. Bijna altijd anders. En heel vaak zegt Jezus ook, uw geloof heeft u behouden. En dat de kracht van het geloof, maar dat is niet altijd zo soms. Vragen mensen nergens om, die worden gewoon aangeraakt door Jezus en die worden genezen. Dus daar is niet een vast patroon in te ontdekken. Maar ik heb zelf ontdekt van als ik mag bidden voor mensen dat God door mij heen ook geweldige dingen wil doen. En hoe mooi is dat als iedereen zeg maar op zijn plek, op zijn manier gaat doen wat hij kan doen. En dat kan van alles zijn. Dat hoeft niemand op dezelfde manier te doen. Maar dat had ik niet kunnen bedenken dat ik dat zou ervaren dat God die dingen doet. In Servië was een jongen. Die wilde zelf niet eigenlijk komen. Maar zijn moeder die zette hem op een stoel. En die had één voet. Die was helemaal naar binnen gedraaid. En die liep daardoor heel moeilijk. En die moeder die vroeg daar eigenlijk gebed voor. En die zei van nou ga maar zitten. Of dat zei ik van nou gaan we zitten. Want dat had ik mensen wel eens zien doen op een filmpje. En dus gaan we zitten. Dus ik had die handen, ik had mijn handen onder zijn voeten. We waren voor hem aan het bidden, Annelieke en ik. En ik voelde echt van, God, raak hem aan. Weet je, je bent een instrument. Maar ik ben wel heel benieuwd wat er gebeurt. En ik was heel erg naar die voeten aan het kijken. En ik voelde wel iets. Ja. En Annelieke zei later, die had gezien dat die jongen op een gegeven moment, terwijl voor mijn bidden waren, van heel sikkeneurig, want hij wilde eigenlijk niet dat er voor hem gebeden waren. Zijn moeder had hem op de stoel geduwd. Maar op een gegeven moment begon hij te stralen. Dat had ik helemaal niet gezien, want ik keek naar die voeten. En op een gegeven moment zei ik van, nou, gaan we eens proberen te lopen. En toen stonden zijn voeten, stonden recht. En weet je, dat is zo geweldig om te zien dat God mensen aanraakt en dat ze letterlijk weer recht op hun voeten staan. Of was bij deze jongen zo. En dat het op dat moment gebeurde. En hij liep een stukje. Ik dacht later van, ik kijk nog eens een keer of dat nog zo is. Want ongeloof is niemand vreemd. En nog steeds liep hij zo. En dat is zo geweldig om te ervaren. En als je daar dingen van ziet gebeuren, dan denk ik van ja, maar dat is, we gaan het haast gewoon vinden. En het is ook gewoon. Het is gewoon dat God mensen aanraakt, geneest naar geest en naar lichaam. Ja. En dat hij dat doet. En dat we elkaar daar ook in mogen bemoedigen van, blijf ook voor elkaar bidden. En als er een oproep is, ook vandaag weer, van als je gebed wil, kom en vraag daarvoor gebed. Want wat Jezus toen deed, doet hij vandaag nog. Hij is gisteren en vandaag is hij dezelfde. En daar wou ik eigenlijk mee eindigen. Amen.
Amen.
Arie, ik heb nog één slide.
Ja, weet ik.